lieve gemeente. Dit is over zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 24.
Ja. Vraag in vraag 62. Maar kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord luidt: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods aangezicht bestaan, voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord luidt: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Het antwoord luidt: nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Letten wij op de goede werken in het stuk van de rechtvaardigmaking. En dan merken wij ook in de eerste plaats deze goede werken doen in dat stuk de rechtvaardiging niet mee. In de derde plaats, goede werken zijn gaven van de genade. En in de derde plaats, die goede werken vallen te beurt aan mensen die hun zorgeloosheid en goddeloosheid voor God belijden. Dus wij letten op de goede werken in het stuk van de rechtvaardigmaking. Zij doen niet mee. Ze zijn gaven van Gods genade en zij vallen te beurt aan zorgelozen en goddelozen die hun schuld voor God leiden. De Heidelbergse Catechismus laat dat onderwerp, dat stuk van de rechtvaardiging van de zondaar, door het geloof nog niet los. Immers tegen dat stuk van de rechtvaardiging van de zondaar komen allerlei bezwaren los. En als wij dan bedenken dat de Roomse Kerk buiten ons en de Roomse Kerk in ons altijd al bezig zijn geweest en nog, omdat alleen door het geloof, om dat aan te vechten. Het mag er gerust bij, door het geloof, maar er komt toch ook nog wel wat van onszelf bij. Je kunt toch niet zo eenzijdig zeggen van alleen, met uitsluiting van alle andere dingen, door het geloof. En daarom heb je ook in de Roomse Kerk, en ook in veel andere kerken uiteraard, want ik zeg zojuist, de zaken van de dwaling die zitten niet zo ver weg als wij meestal veronderstellen, maar in ieder geval, bij velen is het zonder meer gewoon de leer van de kerk. En dan wordt er toch een woord gesproken over de genade en over de hulp van Gods genade, maar het Concilie van Trente blijft toch bij de vloek die uitgesproken werd over al degenen die zeggen dat het alleen door het geloof is. En dat er van de mens niets in aanmerking zou kunnen komen. Datzelfde, dat vind je in verfijndere vorm, vind je dat terug ook in het algemeen. Ja, wij hebben zelf ook alles mee om tegen die rechtvaardiging van de zondaar aan te lopen, om het er niet mee eens te zijn en om te zeggen: ja, maar Dan moeten we natuurlijk wel op de voorgrond even opmerken dat het gaat hier niet over de leer van de goede werken. Die komt nog wel aan de orde als het gaat over de bekering, over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Het gaat hier, let wel, over de rechtvaardiging. Dat moeten we even voor ogen blijven houden. Want later gaat de catechismus spreken over de noodzakelijkheid van de goede werken. Zoals ook reeds hier, dat het onmogelijk is dat zo wie door een waarachtig geloof Christus ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. U voelt wel aan, dan gaat het over dat feit dat de rank in de wijnstok is en op deze wijze vruchtbaar is of vruchten draagt. Want hierin wordt de Heere verheerlijkt. En dat wil deze zondagafdeling uiteindelijk niet ontkennen. Maar het gaat erom welke plaats zouden die eventuele goede werken nou in kunnen nemen als het gaat over de rechtvaardiging van de zondaar om niet. En dat de Heidelberger erop terugkomt, bewijst onze hardnekkigheid om toch nog iets erbij te willen doen. Bij dat ene en geldende offer van de Heer Jezus Christus. Vandaar die vraag. Waarom? Kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Stel nou dat onze goede werken niet de gerechtigheid kunnen zijn, die complete gerechtigheid, maar doet het dan helemaal niet mee? Neemt de Heere God dat dan niet in aanmerking als hij de zondaar vrij spreekt van schuld en straf? Want de ene mens heeft toch een veel kwaaier of losbandiger leven geleid dan de ander. En de een is toch ook veel meer geweest in uitbrekende zonde naar buiten uit. En die ander is misschien wel zijn leven lang een net mens geweest. Die nooit op die kermis der ijdelheid verkeerd waar anderen zo wel verkeerd hebben. Het lijkt toch maar raar dat dan want die een die heeft toch heel wat meer nodig, zou ik zeggen, dan die ander die zich zo te buiten ging. Kijk, en hier wil de Heidelberger ons inprenten. Hier mag de kerk en ook elk levend lidmaat geen centimeter wijken. Hier mogen we nooit in meegaan. Dit is zo'n belangrijke zaak dat de Heere zondaren rechtvaardigt om niet. Dat er mag niets bij. Niets tussenkomen. Want dat blijft het hart van de verkondiging van het woord. En dat blijft de troost in druk ons toegezegd. Dit leert het hart hem achteraan te kleven. Dit is de hoop in de meest hopeloze omstandigheden dat God om Christus wil vergeeft en vergeet. En dat wij met alles wat wij doen, met alles wat we daar stellen, niet in aanmerking komen. En dat wij de Heere met ons meelijwekkend gedoe en met ons gepraat van heeft dit dan niks te betekenen en zou dat niets te betekenen hebben, dat wij de Heere niet kunnen bewegen. Maar dat die Heere uit grondeloze barmhartigheid op grond van het recht in Christus Jezus zondaren vrij spreekt om niet. Dat blijft de waarheid. Dat is de waarheid. Waarom de apostel vrijmoedig mocht zeggen door de Heilige Geest, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, bevreden bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wil de toeleiding tot deze genade hebben. Het kan niet. Het is onmogelijk. En dat gaat de Heidelberger ons niet verduidelijken. Hij zegt, weet je waarom niet? Dan moet je je even verplaatsen. Ja, dat kan niet. Dat kunnen wij moeilijk onszelf verplaatsen in God. In de gerechtigheid. Omdat wij zulke niet stervelingen zijn. Maar toch wil hij het ons voorhouden. En daarom stelt hij het zonder meer. Hij stelt het zoals het is. Daarom, de gerechtigheid die voor Gods gericht, als het in de weegschaal komt, als God er zijn oordeel over laat gaan, die gerechtigheid waarmee wij voor God zouden kunnen bestaan, die moet zo gans volkomen en gelijkvormig zijn, overeenkomstig de wet van God in alle delen, dat er geen sprake van zou kunnen zijn, zelfs, dat die gerechtigheid ons zou kunnen redden, of een stukje van onze gerechtigheid voor God zou kunnen zijn. De Heidelberger beroept zich daarbij dus op het woord van God, waarin God tot ons komt als die God die rein van ogen is, die heilig is, die naar zijn goddelijk wezen onkreukbaar is, die ook niets door de vingers kan zien. Maar die alleen maar een gerechtigheid kan aanvaarden die overeenkomt met gerechtigheid zoals ze in God zelf is. En alles wat daarvan afwijkt kan voor de Heere God niet bestaan. Die gerechtigheid die de Heere God wil is een gerechtigheid uit één stuk. Het moet ook een gerechtigheid uit één stuk zijn. Al zou er ergens in die gerechtigheid maar een klein kreukeltje of een klein foutje zitten, dan is voor God die hele gerechtigheid al vervloekelijk. Omdat dat juist goddelijk is, volmaaktheid, volkomenheid, overeenkomstig die heilige wet van God. En dan die heilige wet zoals de Heere God die bedoeld heeft. God lief te hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Niet als een uitwendig geheel van geboden of verboden, maar zoals de Heere Jezus, die grote profeet in Matthäus en Lucas, die wet heeft uitgelegd wat ze betekent. Dat die wetsbedoeling en wetsbetekenis ver uitgaat boven de verklaring van de oude. De oude die met hun wijsheid zich begeven hebben tot de bestudering van de wet. En die zoveel geboden en bepalingen daaromheen gemaakt hebben. Om toch vooral overeenkomstig die wet van God te zijn. maar die vaak ook zoveel uitvluchten hebben gedacht, waarbij je voldoende aan de letter van de wet, toch duidelijk tekort schiet aan de geest van de wet. Jezus heeft gezegd, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervolgen, bid voor degene die u geweld aandoen. Denk aan de hemelse Vader die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gij hebt gehoord dat gezegd is, gij zult geen overspel doen, maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet in begeerte, heeft al reden overspel met haar gedaan. En die geestelijke betekenis, die geldt dan ook alle geboden. Het is niet genoeg voor God dat je krampachtig je handen thuis houdt en niet steelt, terwijl je ogen vol begeerte naar het goed van de ander zien. Die bron, die moet goed zijn. En als de bron goed is, naar het woord van Jezus, maakt de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. En anders, dan is het eigenlijk een dode boom. Een verkeerde boom, waar wij nog wat schitter- en glitterdingetjes aan hangen, zodat het er een beetje op lijkt, maar het kan de Heere God niet behagen. Geloven wij dat? Dat zal voor ieder mens verschillend zijn. En toch is het nodig dat een iegelijk mens tot dezelfde waarheid en dezelfde erkentenis komt. Maar je merkt in het leven van de een of van de ander dat de strijd bij de een veel heftiger is dan bij de ander. Al is het een draad die ons in het bloed zit, zei mijn oud-oom wel eens op de preekstoel, het zit ons in ons bloed, toch ligt het onderscheiden. Het ligt onderscheiden of dat je soms kunt merken alsof het de mens met de paplepel is ingegoten, om toch nog een stukje voor God te kunnen betekenen. En als hij dat dan niet durft aan de hand van de geboden van God, dan probeert hij het aan de hand van zijn bekering. Dan hoor je niet meer, ik heb niet gestolen, of ik heb dit niet gedaan, of dat niet gedaan, maar dan hoor je weer meer, ik heb dit of dat stuk beleefd, en daarom ben ik een kind van God, en daarom heb ik dat geleerd, ik ben erbij. Ik hoor erbij. Maar in feite is het precies hetzelfde grondprincipe. Want in plaats van dan met de werken der wet bij de Heere te komen, komen we toch weer met onze zaken aan. Wat wij ervan geleerd hebben en wat wij ervan ondervonden hebben. En daar is dan onze hoop en onze verwachting op gegrond. En daar zeggen we van, hij zal niet verlaten het werk dat zijn hand begon. En zo kun je in oude en nieuwe vormen die strijd terugvinden. Maar ik zei, het is toch verschillend. Het is toch verschillend. En weet je wat ik hoop? Dat we van onze jongste dagen af, onze jonge dagen af, innerlijk overtuigd. overtuigd zijn geworden van het onmogelijke om door de werken, door de goede werken, gerechtvaardigd te worden. Dat je dat weet voor jezelf, voor het aangezicht van de Heere. Niet alleen als je misschien eens een fout gedaan hebt of weet ik wat overhoop gehaald hebt. Maar dat je het weet omdat je dat woord van God gelooft in de praktijk van je leven. Dan heb ik nog wel nodig hoor, gij zijt die man. Maar toch, dan ben je ergens bevoorrecht. Bevoorrecht als je al jong in je leven mag weten. Zo kan ik niet meer zalig worden. Zo kan ik geen gerechtigheid meer opbouwen voor God. Als ik zalig word, dan word ik zalig alleen uit genade. Omdat God het wil. En dan komt er van mij niets in aanmerking. Ik vind daarom deze vraag ook wel een klein beetje, ja, vanuit de overschatting van onszelf gesteld. Hoe ver zijn wij nou op dat spoor? Zou je nou ook al kunnen zeggen, tjoe, dat zou ik niet durven vragen. Zou ik niet meer durven vragen. Waarom kunnen onze goede werken? Dan heb je vorderingen gemaakt. Ook in de heiligmaking vorderingen. Als je zegt, nee, dat durf ik niet meer te zeggen. Tegen de Heere niet en tegen de mens niet. Ik durf het niet meer. Want ik heb niets. Wat is een groot verschil. Of dat nou waar is in ons leven. Ik heb niets, alsof we er een beetje beteuterd, een beetje bedremmeld, een beetje onheus bejegend in onze waarneming. Hè, met een hele hoop goede werken. Maar ja, het is jammer, er is niks aan te doen. Het kan niet meetellen. Jammer. Dat is een groot verschil. Of dat je er zo tegenover staat. In de zin van, nou de Heer heb het nou eenmaal niet gewild, anders had ik een goede kans gemaakt. Of dat je werkelijk overtuigd bent tot in het diepst van je ziel. Onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Wij allen zijn als een onreine, wij vallen af als het blad van de boom. En onze gerechtigheden, Jesaja 64, onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, bevlekt, onrein. Daarom kun je het wel eens moeilijk hebben ermee met al die dingen, dat weet ik wel. Maar toch dat je zegt, ja maar dat weet ik. Dat heeft de Heere mij geleerd. Zalig worden, daar komt niets meer van mij in aanmerking, niets. Ik wil er niet over horen, en ik wil het ook niet vragen, waarom kunnen onze goede werken, ik zou de klap naar binnen krijgen als ik dat serieus zou vragen. Aan God of aan de mens. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat zegt de apostel Paulus. Die toch hoog begenadigd was door de Heere. Wie spreekt daarop? Dat in hem geen goed. Nee, geliefde. Och, ik draai het nog wel eens om. Of omdraai. Ik geloof ook dat het zo is. Hè, om erachter te komen. Dat onze goede werken nog geen stukje voor ons, voor God kunnen betekenen. In zaken onze gerechtigheid. Is het alleen zo nodig. Golgotha. Als hij nou een oog krijgt op die vernederde, die lijdende en die stervende zaligmaker. Een oog des geloofs. Kijk, dat is het beste geneesmiddel dat je dit niet meer durft te vragen. Stel je voor dat Petrus nog zou vragen aan de opgestane heren. Heren, kunnen mijn goede werken nou nog een stukje van de gerechtigheid zijn voor u? Stel je dat eens voor. Dat kan toch niet? Kijk, en zo is er uit te bekomen dat wij wanhopen aan onszelf. En als we dan zien hoe die borg en middelaar door God en alle mensen verlaten is, ook zijn vrienden zijn gevlucht en ze hebben geslapen terwijl hij in zielenood verkeerde. Als daar iets van in ons leven wordt toegepast door het waarachtig geloof, dan zeg je ja, nee, dat kan niet, dat kan niet. In de evangelie komt wel zo duidelijk en duidelijk uit dat wij er buiten gevallen zijn. Daar hoeven we heus niet al te lang te gaan praten over de 10 geboden en over dit en over dat. Want daar in dat evangelie is uitgekomen. Wij zijn van het heil spoor afgegaan. Ja, wij en onze vader tevens verzuimen alle. Oog aan dat goddelijk medicijn, dat hij aan doodzieke doden toereikt, daaraan kun je zien hoe erg het is met onze gerechtigheden. En daarom kun je daar dan ook nooit meer op steunen, nooit meer. Luther drukte zich misschien een beetje scherp uit, een beetje eenzijdig naar het oordeel van sommigen. Als hij zegt goede werken, daar wil ik niks meer van horen. Die heb ik niet. En als jullie er wat aan hebben, dan moet je je voordeel daarmee doen. Hij wilde zeggen, goede werken, die heb ik op mijn rug. Als het goed is. Maar ik wil er niet van weten. In mijn belevingswereld, in mijn ervaring, wil ik ze niet voor me zien. Want dan houdt het me af van de enige troost dat God mij, een niets hebbende dan schuld en zonde, dat hij mij vergeeft en vrijspreekt. Daar houdt het me van af. En een andere Lutheraan, hij vloeide misschien wel door, die zei of schreef, de goede werken, dat is de pest voor de zaligheid. Maar je moet niet vergeten, die mensen hebben erin gezeten. Die mensen hebben er hun leven voor een deel in versleten. In die leugen. In altijd maar weer dat krampachtig. Geworstel, hoe word ik nou aannemelijk voor God? Genade, ja natuurlijk, genade hebben we nodig. Maar ja, dat toch niet alleen. We hebben toch meer nodig. En dat het nou een lastering eigenlijk is. Tegen het offer van de Heer Jezus Christus. En zijn volbrachte werk. Dat het eigenlijk een slagzicht van de Vader. Die een volkomen genoegdoening heeft gehad. En waar hij toch de stem van zijn Zoon heeft gehoord. Het is volbracht. Alles is volbracht. daarom, het kan niet, het kan nooit. Alles moet, als het gaat over gerechtigheid, overeenkomstig dat heilig wezen van God zelf zijn. En ook onze beste werken. Die zijn in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt. Van de kerk? Ja, van de kerk. Het gaat hier over de kerk. Over mensen die de Heere vrezen. Over mensen die zingen, die was het kwaad niet in de zonde leven. Maar zijn de gang bestiert naar Heer wetten. Daar gaat het over. In dit leven onvolkomen allemaal. En met zonde bevlekt. Ja, je hoort wel eens praten over hoe komt God nou aan zijn eer in mijn leven. En dan krijg je daar die eigenaardige gangen. Die mens als beelddrager van God, die mens met zijn verantwoording, die mens die toch een redelijk schepsel is, hij kan toch denken en willen. Kom je die kant uit. En als je dan zou zeggen, ja ho, laten we daar alsjeblieft over ophouden. Want dan moet je bij de kannibalen kijken, daar kun je zien hoe redelijk wij zijn. Die eten elkaar op. Al onze gedachten zijn precies verkeerd. Het is Paulus die wederom geboren is tot een levende hoop, die zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Betekent dat dan dat die man maar raadpleegde?
Nee, dat kon niet.
Dat kon niet. Waarom niet? Hij geloofde dat. Hij beleidt dat. Hij ervaart het door het geloof. Zo ben ik. En daarom zegt hij, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Je kunt er niet in leven, in deze goede werken. Want al zou je nou eens
een hele prestatie hebben geleverd,
dat de liefde je hart vervult. En je in liefde een medebroeder hebt vergeven. En dat je met een klein verootmoedigd hart bij elkaar geweest bent. En op die manier alle problemen hebt opgelost en je zou 's avonds in bed liggen. En je zou denken, wie zou dat nou doen, wat ik gedaan heb? Eén gedachte. Dan is het voor de Heere al zo afschuwelijk. Dan is het voor de Heere al gans verdorven. Dan kan het niet die gerechtigheid zijn waarmee wij voor hem kunnen verschijnen, voor zijn troon. Tekort. En hoe sterk zou dat alles vertegenwoordigd zijn? Bij de hoorder, de spreker, de kerkenraad. Hoe heb ik hem dat geleverd? Of doe maar een gedachte te zijn. Wat zit dan diep in het menselijk leven? Wat is die daarvan doortrokken? Geloof je het ook? Kijk, dan krijg je altijd toch weer stilletjes in het verborgen het eind naar je toe. Och, Heere, wat ben ik een dwaas. Wat ben ik een dwaas dat ik het nog zo heb kunnen denken. Dat die gedachte nog bij me opgekomen is. Want ik deug niet. Ik ben een zondaar. Een aard waar alleen maar verkeerd uit groeien kan. Ach, wilt u alles alstublieft doen. Onze beste werken, daarom hoef je eigenlijk een zondaar ook nooit een standbeeld voor op te richten. Dat zou die een afschuwelijke gedachte vinden, dat er na zijn dood een standbeeld voor hem zou worden opgericht. Hij vindt het natuurlijk, je moet onderscheiden tussen het burgerlijke en het kerkelijke, tussen het natuurlijke en het geestelijke. Maar hij zit al moeilijk met een of andere ridderorde om die op te spelden. Daar zit hij al moeilijk mee. Want hij denkt, ik zou eigenlijk wel met een ander visitekaartje kunnen lopen. Begrijp je, zo gaat het nou in het leven met zondaren. Die durven dan niet te zeggen, hij zal genade en eer geven. Eerst hebben we genade gehad en nu krijgen we een medaille, dan hebben we nog eer ook. Nee. Alles onvolkomen en met zonde bevlekt. Daar hebben wij geen oog voor, maar de Heere geeft er ons oog voor. Want het is natuurlijk makkelijk te beredeneren. Alleen, het is in de praktijk van het leven zo'n les. Dat mijn fout, mijn schuld, mijn ellendigheid het zijn. Mijn eigen schuld. Dat ik er niet overheen kan. Dat ik zo goddelijk doe, terwijl ik niets ben. Dat ik mezelf zo nodig moet verdedigen. En mijn naam hoog houden. En met het woord van God in mijn handen bezig ben. Terwijl ik zo'n walgelijk schepsel ben. Voor die hoge God die het hart aanziet. Zo'n egoïst. Die nooit de belangen van de ander heeft gezocht. Alleen maar eigen belang. Die nooit het welzijn van de ander heeft beoogd. Alleen zijn eigen. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk. Nou ja, als het anders geweest is, dan hoef je er niet over te praten hoor. Want het is God die in u werkt. God. Maar het gaat nou eens over, wie zijn wij? Wie zijn wij? Nooit anders bedoeld dan onszelf. Zo zijn we uit die goede hand van die goede God weggelopen. In plaats van bedoelers en eerders van zijn naam, zijn we eigen bedoelers geworden. Kun je met dat op de achtergrond nou begrijpen dat een zondaar zo bunzig, zo bangig wordt van al die soli deo gloria's? Al die mooie doelstellingen. Dat die zegt, ja, het is wel waar, maar er is er maar één. Die heeft die eer van de Vader gezocht en boven alles verheven. Boven zijn eigen leven, zijn eigen zaligheid. Boven alles heeft hij de eer van God gesteld. Allen onvolkomen. Er ontbreekt wat aan. En met zonde bevlekt zijn. Je zou bij wijze van spreken voor 99% zonder bijbedoelingen hebben gehandeld. En nou opeens komt dat ene procentje eigenbelang weg. Weg. En we rauzen erop los. En we slaan elkaar om de oren. En de pot verwijt de ketel. Dat hij zwart is. En je staat er verbaasd van hoe onze ogen kunnen kijken. En hoe een is even. Ja, dat heb je nou nodig te leren. Ik en u. Want als je nou bij het geestelijk huisgezin behoort, hè, dan hou je het niet uit. Daar kun je het nou van weten. Of dat je dit nou werkelijk gelooft, ja of nee. Onvolkomen en met zondeplek, alles. In mijn gelijk heb ik nog ongelijk. Want dan kun je het daar niet in houden. Dan is er toch een verborgen kracht bezig. Bij de een gaat misschien wat vlugger dan bij de ander, dat is vers 2. Maar er is een verborgen kracht bezig die ons eronder brengt. Niet in een soort goede lobbezachtigheid van, ja, ik zal het wel weer gedaan en ik wil dit niet. O, dat we zo met elkaar mogen leven, want we sturen elkaar in de afgrond met onze vlijende tong. Met onze oneerlijkheid, met ons gelijk. Alleen de waarheid, die maakt vrij. En die waarheid is voor vlees en bloed afsnijdend. Die waarheid die gooit onze ernstige zelfverdediging en zelfhandhaving op één grote hoop met die farao die zei, wie is de Heer? En dan verbeelden we ons nog dat we de Heer aan onze kant hebben. En dat de Heer wel weet hoe serieus ik ben. En hoe goed dat ik het meen. En dat er zo weinig begrip voor me is. En dat ik het zo zwaar te verduren heb. Onder de leugens van anderen. Mens is toch niet goed? Nee, dat zijn we ook niet. We zijn niet goed. Ik kan het nog met een lachend gezicht zeggen ook. Maar daarom kun je achter een glimlach wel eens wat verbergen, dat begrijp je ook wel. Maar ik kan het met een lachend gezicht zeggen, weet je waarom? Omdat ik weet dat de Heer overal overheen loopt. Niet om het goed te praten, maar om het plat te maken. En dat de Heer zo sterk is dat we straks liggen op apengaap op ons sterfbedje. Nou, dan moet je nog maar eens proberen wat te doen. Dan moeten we nog maar eens proberen om zulke woorden te spreken. En om nog eens even gauw een goed werk te doen. Want dan hebben we met alles niks. Totaal niet. En daarom mag je wel eens tegen je eigen lachen dat je zegt, ja, je kan hoog of laag springen, maar je gaat eraan. Je kan het keren of draaien, maar je zal het toch ook aanvaarden. Al weet je het misschien van je jongste dagen af en al geloof je het waarachtig en daar ben je zeer gezegend mee. Maar het zal ook in de praktijk door de Heere God worden uitgewerkt in ons leven. In dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt. Dan zegt die man Job, och, eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oor, nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij, ik heb berouw in stok en as. Ik zal vragen, onderricht gij mij. Dan zie je hoe de mens gaat. Achter onze nederige schijn barsten we te met van de hoogmoed. Dat is Adams zonde. Maar gelukkig dat de Heere er is. En de Heere zegt, al mijn kinderen zullen van mij geleerd zijn. En ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hebben. En ik zal maken dat ze het ook mee gaan doen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Heere, denk toch eens aan uw verbond, denk aan uw volk door u vanouds verkregen. En zie niet aan onze ongerechtigheden, maar zie ons toch eens aan in uw lieve Zoon Jezus Christus. Dat doet de Heere. En het is erg genoeg dat we er vaak zo overheen stappen, dat we het elke keer weer nodig hebben. Maar het is het werk van de Heer. Nou, dat mannetje dat hier wordt voorgesteld, hebben we gehoord, die goede werken doen niet mee als het gaat over de rechtvaardiging van de zondaar. Om niet. Nou, dat mannetje, dat is ook een volhouwer als hij dat zo eens leest. Hoe? Heel verbaasd. Ja, terecht. Dat is heus zo gek niet. Heus zo gek niet. Zo is de mens. Hoe? Verdienen onze goede werken niet? Die God nochtans in dit en een toekomende leven wil belonen. Bestaat er bij het volgende. Als we de Heere mogen vrezen. De Heere zegent het. De Heere neemt het zelfs als voorbeeld in de Bijbel. De gehoorzaamheid van de Rechabieten aan hun vader. En je leest het bij die koningen, die enkelingen, want het waren maar betrekkelijk enkelingen op het geheel gerekend. Die wandelden in de wegen van de Heere. Die kregen God zegen of de Heere stelden het kwaad uit. Ja, maar man, je kunt toch niet zeggen dat die goede werken. Nou ja, als je dan toch nog verder wil gaan, hè, God die beloont in het tegenwoordige en het toekomende leven, één beker koud water in de naam van een discipel, en je krijgt het loon van een discipel, of een profeet. In de gevangenis, misschien ben je er nooit geweest om iemand te bezoeken, dat hoeft ook niet, het hoef je eigen niet op te leggen. Maar stel voor dat je wel iemand bezocht hebt die een ander in de goot getrapt heeft, of door een ander in de goot getrapt werd. Ik was in de gevangenis en je hebt me bezocht. Stel je voor dat het geldt. Van jou. Nou ja, deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Hè? Dat is ook gek. Dus dan nog genade. Ja. Dan zal het nog zo zijn dat ze zeggen, waar, heren? Waar hebben wij dat gedaan? Waar ben ik zo goed geweest voor die arme droom die in de gevangenis zat, of die doodziek op bed lag? Waar? Ik weet er niet van, heren. De zondaar heeft ook een hekel aan bedankies. Het hoort bij nou eenmaal bij de, je zou zeggen, bij de etikettenhaast. Maar zelf houdt u er niet zo erg van. Niks te bedanken. Bedankt is de Heer. Die is te bedanken. Die is alle hulde waardig. Maar wij, och. En daarom is het goed als je iemand vriendelijk staat te bedanken. Als die zegt, joh, stop hem maar. Bedank de Heer maar. Bedank de Heer dat hij zo'n krent en zo'n egoïst. Die ben ik. Dat de Heer hem nog verwaardigde om wat te doen. Maar laten we er maar niet verder meer over praten. En niet te diep in gaan graven. Want je zou misschien nog raar staan te kijken. Dat is de werkelijkheid. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. En ik zou er haast van maken. Het geschiet niet alleen uit genade, maar het is ook genade wat de Heer geeft. De beloning is genade, maar dan niet dat wij die genade verdienen, maar genade voor genade. Hoe meer genade, hoe meer genadigheid, barmhartigheid. Nogmaals, het heeft niks te maken met onze zoetsappigheid, want wij zijn niet zo goed. Uit de kerk van die, nou ja, je zou zeggen van die meelzakken, die alles goed en alles goed, maar die heb je niet zoveel. En die altijd maar zeuren, geef mij maar de schuld en ik zal de minste wel weer zijn. Die hebben niet zoveel. Nee, als het goed is, dan wordt onze houding ten aanzien van elkaar veel meer bepaald daardoor. Ik heb tegen u altijd weer misdreven. Aan die waarheid raak je dan ook verbonden. Waar niet de mens God op het hoogst verheerlijkt, maar waar God zichzelf verheerlijkt. Anders dan wordt het, de dominee krijgt er nog weer een pluim bij, dat hij zo goed God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernedert. Maar het doet alle roem, speelde de organist morgen na de dienst. Alle roem is onverdiende. De zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep, iets uit niets tot aanzijn riep, had zijn liefde mij verkoren. God is liefde. Mensentong verheerlijkt hem. Hem. Nou, dan zak je ook alweer een eind door je knieën. Want dan zeg je, ach, geef me toch een tong die alleen van u zingt. Maar hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Daarom is er eigenlijk geen enkele reden tot enige verbeelding. Ook niet als het over die vraag gaat. Want de goede werken doen het niet alleen niet mee. Maar de goede werken zijn gaven van genade. En beloning is allemaal genade. Alles, alles is genade. Ten slotte, maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. We hebben er wel eens langer over gedaan, denk ik, over deze zondag. Maar het hoeft niet altijd. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Als je er nou zo over denkt. Nee, zo denkt de Heere erover. Wij denken er zo niet over. De Heere denkt er zo over, zoals we in het voorgaande hebben gehoord. Nou ja, goed dan. Goed, de Heere denkt. Maar zoals de Heere dan, als de Heere er dan zo over denkt. Of omgekeerd. Nee, zegt de Heidelberg. Nee, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk dat die Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Er wordt hier op iets vanzelfsprekends gewezen. Iets waar je niet op kunt roemen. Iets waar je niet op kunt beroepen. Maar die in Christus is, die is een nieuwe schepsel. Kinderkens blijft in mij. Als de rank in de wijnstok niet blijft, zo brengt ze geen vrucht voort. Maar de wijnstok die geeft de sap. Die stuwt de sappen door de ranken. En daarin wordt de Vader verheerlijkt, niet wij. Voel je dat nou aan? Wat daar nou mee bedoeld wordt? Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, niet wij. Daar komt uit wat de lieve Zoon, de Vader heeft. Die alles verdient. Zo'n grassprietje op die dorre akker van ons leven tevoorschijn komt. Aan zijn genade, daar wordt dan de Vader verheerlijkt. Daar wordt de Vader nou in groot gemaakt. Daar gaan wij niet zitten kletsen. Tjoe, kijk eens. Nee. De Vader wordt daarin groot gemaakt. Persoonlijk heb ik deze vraag altijd een beetje omgedraaid. Hij zegt, goddeloze en zorgeloze mensen, of omgekeerd, die hoeven er niet meer gemaakt te worden, want dat zijn we. Hoe durven we te vragen? Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Want dat zijn we. We slaan een verdieping over. We beginnen te hoog. En dat kom je toch tegen in het leven, in de praktijk van het leven. Het is ook een hele les. Ja, hoor eens, je hebt me gelijk. Maar nee, ik kan toch. Ja goed, nee, ik weet het wel. Het kan allemaal niet. Dit kan niet en dat kan niet. Maar toch, we zitten hier in de kerk. We zitten hier nou niet op een vergadering waar de orde en de tucht gehandhaafd moet worden een beetje. Of we zitten niet te praten over hoe het thuis hoort te gaan of op school. Dat is even een hoofdstuk apart. Maar we zitten hier in de kerk. Het gaat hier over de geestelijke waarheden. Daar moeten we niet overheen stappen. We moeten niet denken zelfs dat we iets tot redding van onszelf of van onze kinderen hebben bijgebracht. Want wij zijn die zorgeloze mensen en die goddeloze mensen. Dat zijn we geworden. Kijk het maar na. Zou je dat nou willen ontkennen in je leven? Zou je het willen ontkennen dat jij van nature zo iemand bent die een spelletje zit te spelen op de rand van de afgrond? Vrolijk en wel? Het is toch zo? Terwijl we met ons verstand allemaal weten dat ons leven maar een handbreed is. Nou, wie is er dan van plan, van zin en om het ook te doen en uit te voeren vanavond om te zeggen, nou is het afgelopen. En nou zal ik alleen maar geloven en ik zal alleen maar dit, ik zal alleen maar... Wie doet dat? Zijn we dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Als de Heer ons de gelegenheid geeft om onder zijn woord te komen dat we thuis blijven. Kan ook. De een dit, de ander dat, maar we hebben altijd wel wat motieven. En ik ben niet beter, daar gaat niet om. Ja, voor mij ligt het iets anders, je moet er uiteraard wezen. En maar goed, anders ging misschien ook nog een ommetje lopen. Zo af en toe, als ik er geen zin in had, bij wijze van spreken. Maar, is dat niet goddeloos? Dat je nou met twee handen, met ziel en zin, totaal verstrikt zit in de dingen van de tijd. Hoe red ik het? Hoe hou ik mijn hoofd boven water? Hoe dit? Hoe moet dat? Hoe moet zus? Hoe moet ze? Dat is toch eigenlijk goddeloos? En daarom denk ik wel eens, nee man. Die leer maakt geen goddeloze en zorgeloze mensen. Maar dat zijn we. Dat zijn we. Maar door die leer, die waarheid is niet een stuk leer. Maar die leer, die waarheid is in de handen van Gods goede geest gaan we beamen. Daar ben ik, ja. Ja, lieve man, ik hoef het niet meer te worden, ik ben het al. Ach, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moest gedragen, uw wonderen recht betrachten, dag aan dag. Daar gaat hij. Hij kantelt. Er is niet veel meer te verdedigen van Adam. Er is niet veel om op te roemen. Er is niks. Maar de leer der zaligheid, die krijgt altijd de schuld. Daar moet je maar eens op letten. Die krijgt de schuld. Zeggen ze, oh die lui, die. Je kan het aan de gezichten al zien. Die betrekken al gelijk een beetje. Ja. Vreemde lui. Ja. En zelf hebben we het ook hard nodig om erbij te blijven. Heere, leer mij die weg dat ik in het verborgene voor u bekenne. Mijn goddeloosheid en mijn zorgeloosheid. Wilt u eens blazen in mijn ingebeelde ernst, waarbij ik alleen maar mijn eigen bedoel. In mijn ingebeelde heiligheid, die voor u niet kan bestaan. En leer me nou eens dat ik ben die ik ben, wat ik geworden ben. Dat ik nou eens een keer vastloop. Want ja, wat heb je nou voor handen? Als je daar nou mee geconfronteerd wordt, dat je nou zo'n goddeloos zorgeloos, waar moet je daar naartoe? Moet er dan... Wat is er dan nog voor perspectief? Nou, dat was onze gedachte, ik heb het niet expresselijk genoemd, maar zo die zorgeloze en goddeloze mensen die het voor God belijden dat ze zo zijn, die krijgen uit genade de vruchten. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Je hebt toch kinderen. Er zijn toch vruchten. Van geloof en van bekering waardig. Moest mogelijk. Moest mogelijk. Dus dan kun je daarmee toch vooruit. Nee, daarmee kun je niet vooruit. Daar ga je niet vrolijk van zingen van je eigen. Maar daar ga je vrolijk van zingen. O, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Wie heeft dat gedaan? Dan is het genade en ontferming alleen. Hoop dan op God alleen. En laten wij alle vragen, Heere, leer u het ons, die weg door u bepaalt, opdat we uitgepraat en uitgevochten raken, telkens weer, om aan uw voeten als onwaardige zondaren te roepen, uw bloed komen over mij en over mijn arme kinderen. Amen.